Waarschijnlijk heb jij hem al lang in je agenda staan. 6 oktober Like Jesus. Het aftellen is begonnen. Een geweldig programma, goede sprekers, heerlijke aanbidding en nog veel meer. We zien naar je uit. Alle info en tickets op likejesus.nl. Fijn dat je luistert, want dat betekent dat je kunt gaan genieten van het tweede deel uit onze serie God's Power Chicks, met als titel Trust and Lead. Hier is Joyce de Vos.
Checks the quality of the lab-grown diamond with a jeweler's magnifying glass. Then she lowers it into another polishing wheel. It's similar to the one that was used to clean it when it was just a sliver. But this wheel actually contours the grown stone to give it that classic diamond shape. The process brings out all of its glittering facets.
Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, dat is een heftig proces, hè? Je ziet het nu even in 3,5 minuut voorbij komen. Maar je ziet dat een diamant ontstaat niet even in een dagje, dat gaan we even doen. Dus daar gaat een heel proces aan vooraf voordat die schittering op gang komt. En wat hebben we allemaal voorbij zien komen net in die 3,5 minuut? Nou, onder andere, je wordt gesneden, je wordt geslepen, je komt onder druk te staan. We gaan even vanuit dat wij diamanten zijn, hè? Het wordt ongelooflijk heet om je heen. Je werd ook nog gereinigd, hoorde ik ook nog tussendoor. Je wordt aan alle kanten gelaserd. Lijkt me ook niet heel prettig. En tot slot ga je nog even door een polishing wheel. Weet je, als we onszelf vergelijken met diamanten en dan even dat proces erop leggen, is allemaal niet zo prettig, hoor. Is allemaal niet zo leuk. Maar die meneer sluit af met eigenlijk de mooiste zin van het filmpje. The process brings out all of the glittering facets. Dus het proces brengt alle glitterende facetten in je naar voren. Een leuk detail, dat is hier niet vermeld, maar ik heb nog weer gezien in een ander filmpje. Misschien dat hij iets heeft genoemd over die steentjes. Maar diamanten kunnen alleen geslepen worden door andere diamanten. Dus even ervan uitgaan dat we allemaal diamanten zijn. Ik kan zeggen van, nou, het zou heel fijn zijn als we gesneden worden of als geslepen worden even buiten mensen om. Want mensen zijn niet zo prettig om aangeslepen te worden. Maar diamant kan alleen maar geslepen worden met diamant omdat het het hardste materiaal is wat er is. Het is niet anders wat het kan slijpen, zeg maar. Dus wij zijn voorbestemd om aan elkaar geslepen te worden. Hoe leuk is dat? Hè? Om te glimmen en te glinsteren heb je de wrijving met andere diamanten nodig. En alle krachtige mensen die jij een keer voorbij hebt zien komen, waarvan je denkt van, wow, die doet dat zomaar even en dat kan ik allemaal niet. Die hebben allemaal die processen moeten doorlopen om zo krachtig te worden zoals ze zijn. Want je wordt het niet 1, 2, 3. Die heb je nodig. Ik ben zelf eind vorig jaar, door een heel moeilijke tijd heen gegaan. Ik kwam in een situatie terecht waar ik van tevoren echt ik had het niet aanzien komen. Ken je dat? Een moeilijke situatie die je niet aanziet komen. Soms zie je dingen aankomen, maar dit zag ik echt niet aankomen. Het gebeurde van de een op de andere dag. En ik belandde in zo'n lastige situatie. Ik ga de situatie niet noemen, omdat jullie dan een idee hebben erbij. En ik geloof dat jullie allemaal processen hebben waar God jullie doorheen haalt. Dus haal even een situatie bij je omhoog waar je denkt, hoe kan dit nou? Dit bestaat toch niet? Waarom overkomt mij dit? Ik snap dit echt niet. En weet je, ik ben een heel optimistisch mens. Ik heb heus wel eens mijn mindere dagen, daar kent me goed. Maar als ik de gordijnen weer open doe, als ik een avondje heb zitten huilen en de volgende ochtend schijnt de zon, dan schijnt de zon ook echt wel weer in mijn hoofd, weet je. Dat is een van mijn sterke kanten. Ik heb een hoop mindere kanten, maar dat is mijn kracht. Ik kan heel positief naar het leven kijken. Maar kan je zeggen, in die tijd, in die weken die voorbij gingen, kreeg ik het niet voor elkaar om dat te laten gebeuren. Ik werd wakker en dan had ik zoiets van, weet je, laat mij maar even een dagje liggen in bed. Want ik heb even geen zin erin, weet je wel. Zo'n dag. En dat zullen jullie allemaal wel herkennen op processen waarin jullie zijn terechtgekomen. En het zijn momenten, het zijn processen, ja, waarin je soms even helemaal niks meer van jezelf snapt. En ook even niks meer van God en niks meer van de mensen om je heen. En dat je even het gevoel hebt, ja, alsof je gewoon aan het bungelen bent tussen twee bergen of zo in een dal. Van, er is niemand hier, ik moet het zelf uitvechten. En soms wil je dingen versnellen, hè? Want ik had ook in die tijd echt zoiets van, oh, nou, morgen ga ik het weer oppakken, morgen ga ik mezelf weer bij elkaar rapen. Morgen ben ik weer zoals ik altijd ben, de positieve Joyce. Maar ik heb ook gemerkt, die processen van het slijpen en door bepaalde dingen heen gaan, die kan je niet forceren. En God zal het ook niet forceren bij je, en je hoeft het ook niet te forceren. Want je ziet in het filmpje, juist die wrijving, juist die tijd die er overheen gaat, die kan iets moois in jou naar boven laten komen. Ik zeg niet dat God zorgt voor die situatie. Ik zeg niet dat God zo'n situatie op mijn pad heeft gebracht, maar God kan elke situatie gebruiken om jouw hart te vormen. Weet je, zo'n situatie, we denken allemaal dat we ons hart kennen, dat we het niet nodig hebben, maar we hebben die situaties echt nodig om te zien en te ontdekken wat er echt in ons hart leeft. Wat is echt je drijfveer om te doen wat je doet? Wat is echt jouw kijk op jezelf? Hoe waardevol vind je jezelf op het moment dat er iets gebeurt waar jij geen grip op hebt, wat je niet snapt? Gaat je eigen waarde dan helemaal naar beneden? Dat soort dingen, dat komt pas omhoog bij je op het moment dat je onder druk komt te staan. Op het moment dat je in zo'n moeilijke situatie zit, dan komt er naar boven wat voor gevoelens er allemaal spelen. En dat gebeurt niet als het niet gebeurt. Dus het moet soms. Weet je, en ik heb gemerkt, die tijd ligt gelukkig weer achter me. Ik kan gelukkig weer blij worden van de zon die schijnt, 's ochtends. Maar ik ben ergens dankbaar. Ik ben dankbaar voor het proces. Ik weet dat ik sterker erdoor ben geworden. En ik weet dat ik meer aan kan door waar ik doorheen ben gegaan. En ik weet dat ik mijn hart nog weer hoger heb zitten. Het zat misschien nog hier, maar nu is het weer daar. Weet je, het is nog dichter bij mezelf gekomen. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Weet je, en dan heb ik het nu over een situatie wat nog weer buiten mijn comfortzone zit. Hè. Je hebt thuis je familie, de mensen die van je houden, die je kennen. En dan gebeurt er iets buiten. En dan is het, dat is niet eerlijk en dat is allemaal niet goed. En die en zus en zo. Weet je wel, maar er zijn ook heel veel situaties, wrijvingen in je eigen situatie. Kijk, David en ik zijn hele goede vrienden met elkaar. Wij kunnen heel goed met elkaar. Maar zo af en toe worden wij ook gewoon aan elkaar geslepen. Nou, een van de mindere punten, want ik heb net gezegd wat mijn positieve kant is. Een van mijn mindere kanten, ook mijn pluspunt, maar ook echt mijn valkuil is mijn perfectionisme. Ik hou er echt heel erg veel van. I just love it, om ervoor te zorgen dat iets perfect is. Echt, en ik doe er alles voor. Ik doe er alles voor. Om iets perfect te maken voor mezelf, als ik iets aan het maken ben, maar ook voor een ander. Ik vind het gewoon fijn en dan klopt alles en dan kan ik ademhalen. Fijn. Maar goed, als je thuis bent, dan maak je ook wel eens fouten en dan gaan dingen niet goed. En het nadeel als je perfectionist bent, en het gaat allemaal goed, dan gaat het lekker. Maar als je iets fout doet, of als er iets fout gaat, dan baal je daar heel erg van. En ik denk ook dat een heel groot deel van mijn faalangst in mijn verleden heeft te maken met de tegenwicht, zeg maar. Je bent perfectionistisch, maar dan gaat iets fout. Ik zit in de afgrond. Ik trek het niet meer. Ik heb het zo fout gedaan. Het is dan heel moeilijk om genade voor mezelf op te brengen. En weet je, dan word je geslepen aan iemand als je eigen man. Of misschien wel aan je eigen moeder. Die gewoon zo af en toe een spiegel voorhoudt. En gewoon zegt van, hé, dat is niet oké wat er gebeurde. En dan was ik altijd heel geflipt van, ja, maar jij moet het gewoon normaal zeggen. Het is allemaal niet goed. En je had het ook zo kunnen doen. En weet je niet wat ik allemaal heb gedaan om het. En het ligt vast aan die. En het is vast, het ligt niet aan mij. Want je ziet toch dat ik het perfect wil? Weet je, dat is mijn houding. En ik weet nog wel dat wij vorig jaar in een conflict zaten. En dat ik ook zo aan het verweren was. Want ik had het zo graag goed willen doen. En ik doe zoveel goed. Maar ik had echt een foutje gemaakt. En die verantwoording lag bij mij. Maar ik maak het dan zo zwaar. Hè, net alsof het gewoon de hele wereld vergaat. Doordat ik een foutje heb gemaakt, weet je wel. En ik weet nog dat David ook tegen me zei van, Joyce, lukt het je niet gewoon een keer om gewoon genade voor jezelf te hebben? En gewoon tegen jezelf te zeggen, ik heb een foutje gemaakt. Het is oké. Praat tegen jezelf. Joyce, het is oké dat je een foutje hebt gemaakt. Leave it. Dat jij zo wild uit de hoek komt en je zo verdedigt, dat zegt meer over jou op dit moment als over mij. Weet je, en dat zijn hele confronterende woorden om uit de mond van iemand te horen waar je van houdt. En die wel in jouw comfortzone zit. En waarvan je denkt, dat had ik niet verwacht hoor, je kent me toch, weet je wel. Maar juist die mensen, die zijn ook gemaakt om jou te vormen. Weet je, en het is allemaal makkelijk als het dan nog weer daarbuiten, om, weet je wel, om een beeld. Maar nemen we ook dingen aan van de mensen die dicht bij ons zijn? Kunnen we dan ook zeggen van, oké, ik ga hiermee aan de slag. Ik vind het heel moeilijk dat je iets aanwijst in mijn leven wat ik niet tof vind. Ik had graag perfect willen zijn, maar ik ga kijken naar mezelf. En ik ga mezelf eens onder de loep nemen. En dan moest ik eerlijk zijn. En dacht ik van, ja, ik ben helemaal niet genadig genoeg voor mezelf. Ik ben te hard voor mezelf. Weet je, en de eerste keren daarna, ik bedoel, het blijft een dingetje van me hoor. Ik blijf gewoon een perfectionist. Maar de eerste keren dat hij dan wel eens mij terecht wees of zei van, hé, dan moest ik echt op mijn tong bijten. Dan moest ik echt zeggen van, oké, goed, ja, goed dat je het zegt. Maar het komt toch heel onnatuurlijk over, hè? Goed, ja, nee, dan ga ik mee aan de slag, hoor. Weet je wel? Oh, ik heb me goed gehouden, weet je wel. Het is een hele opgave. Maar ik merk door de maanden, door de jaren heen, dat het steeds makkelijker wordt. Omdat het echt meer zei over mij als over hem. En dat we gewoon juist de mensen die van ons houden, juist de mensen die God om naast ons plaatst, dat zijn de mensen die ons in evenwicht kunnen houden en die omhoog kunnen halen wat er in jouw hart leeft. De vraag is, staan wij die mensen toe om ons te helpen omhoog te halen wat in ons hart leeft? Of zien we dat als vijandig op het moment dat ze iets aanspreken in ons leven wat we niet leuk vinden? Maar juist de mensen die van je houden, die mag je op vertrouwen. Dat ook al doet het zeer, vind je het niet fijn om uit hun mond te horen. God heeft die mensen ook op jouw pad geplaatst om jouw hart naar boven te krijgen. En te zorgen dat jij nog mooier en nog beter, nog leuker mens wordt. Amen? Amen. Weet je, een van de mooiste boodschappen die ik in de afgelopen maanden, ook zeker toen ik het even heel erg lastig had, heb bekeken, is een boodschap van Melissa Helscher. Ze is een hele gave songwriter, muzikant, zangeres. En zij spreekt ook. Haar boodschap heet Engaging Hope in Seasons of Disappointment. Dus als je het interessant vindt, zou ik zeker die titel even opschrijven. Engaging Hope in Seasons of Disappointment. Waarin zij ook gewoon heel gaaf uiteenzet hoe belangrijk het is om door die processen heen te gaan. Heeft mij enorm geïnspireerd, ook weer voor deze boodschap. Dus als je tijd hebt, kijk er even naar op YouTube. Een van de mooiste uitspraken die zij doet in haar preek is, I see a generation losing God because they're losing their own heart. Die uitspraak die heb ik echt heel vaak herhaald in mijn hoofd. Want ik voelde gewoon, dit is het, weet je wel. Dit is wat God wil zeggen, maar hoe bedoelt ze die, weet je wel. Want het moet ergens kloppen, maar hoe bedoelt ze dat? God, hoe raak je God kwijt door je hartverlies en God kwijtraken? Hoe zit dat? En ik had echt gezegd tegen God, wilt u me dat duidelijk maken? Want ik wil hier echt iets over kunnen vertellen bij God's Power Chicks. En ik was laatst bij Carrie Job. Was een van jullie er nou ook bij? Was gaaf, hè? Ik vind haar echt te gek. Niet alleen als persoon, maar ze deed even de whole package, hè? Weet je, 's avonds bidden voor genezing, mensen tot de Heer leiden, zingen, profiteren. Ze deed alles. Ze is echt een grote inspiratiebron voor mij. Kijk, waar was ik? Ja. En ik was daar en ik was God aan het aanbidden. En ik heb bij de halve avond te janken alleen maar. Dat zo ben ik. God raakt me echt door muziek. Dat is echt mijn taal met God. Zij was zo mooi God aan het aanbidden. En ik was ook bezig nog met mijn voorbereiding voor deze preek. En ik had zoiets van, Heer, wat is die uitspraak? Van, I see a generation losing God because they're losing their own heart. En op een of andere manier zag ik ineens een plaatje, en zo vaak zie ik niet een plaatje, maar ik zag ineens God vanuit de hemel. En ik zag een klein babytje, dat zijn wij zeg maar allemaal, als we nog in de moederschoot ontstaan zeg maar. En ik zag eigenlijk als het ware hoe God echt letterlijk zijn hart eruit pakte en het gewoon legde in dat babytje, in een ieder van ons. Echt letterlijk, zijn hart in het hart van het babytje stopte. En het was zo'n mooi beeld, maar op een gegeven moment zag ik hoe omstandigheden, moeilijke situaties, bepaalde dingen die niet tof zijn, opvoeding, weet je wel, allerlei tegenslagen in het leven, lagen werden die ervoor zorgden dat er afstand kwam tussen het hart van de baby, dus het hart van ons, en tussen het hart van God. Allerlei lagen komen ertussen, die nooit bedoeld zijn om ertussen te staan, want God en jij zijn één. En toen dacht ik van, oh, dat is het. Situaties zorgen ervoor dat je, ja, dat je niet helemaal meer je hart kan laten zien. En dan verlies je God misschien. Maar op een of andere manier verbreden mijn beeld. En toen zag ik eigenlijk allemaal mensen om die baby staan. Allemaal mensen daaromheen, verschillende, uit verschillende hoeken. En ik zag hoe hun hart geplaatst werd op het hart van het babytje. Allemaal stukjes, allemaal laagjes. En het was alsof God tegen mij zei van, dat is wat er vaak gebeurt. We groeien op in onze gezinnen, we groeien op school, we groeien op in onze omgeving. En we hebben allemaal een passie, een hart van God gekregen. Maar wat gebeurt er? Heel vaak proberen we ons eigen hart op het hart van een ander te leggen. Ook in de opvoeding is het zo belangrijk. Je kinderen zijn niet jou. Jouw kinderen zijn een exemplaar van God. Jouw kinderen hebben, dit heeft God voor hun gedaan. Zijn harten uitgepakt en hij heeft het gelegd in jouw kind. Als je een kind hebt, als je moeder bent. En wij hebben al gauw zoiets van, nou, dit is het plaatje. Dit is mijn passie, dit ga ik op mijn kind leggen. Hier ben ik vol van, dit is belangrijk voor jou. En dat is heel goed, want God geeft moeders en vaders om hun kinderen op te voeden. Maar ik zag echt hoe het vertroebelde. Dat mensen, dus niet alleen je ouders, maar ook situaties op school, meningen van mensen. Hun hart, hun passies kwamen op dat hartje van die baby te liggen. En langzaam maar zeker werd de afstand, ja, er kwam ruis op de lijn. Het hart van God en het hartje van die baby, die kunnen elkaar niet meer raken. En het was alsof die quote van Melissa toen voor mij begon te leven. I see a generation losing God because they're losing their own heart. Voor je het weet zijn alle meningen van mensen, goed bedoeld of slecht bedoeld, dat zijn onze hoofdthema's geworden. En we zijn niet meer bezig met wat er echt in ons hart leeft. Het wordt heel moeilijk zoeken als heel veel mensen hun hart op jouw hart leggen. En God zei, daag ze uit om op zoek te gaan naar hun eigen hart. Maar daag ze ook uit om hun hart niet op een ander anders het hart te leggen. Met alle goede bedoelingen, want die hebben we allemaal. Maar jouw passie is jouw passie. Mijn passie is mijn passie. Dat heb ik van mijn papa uit de hemel gekregen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Als je iemand ziet, probeer de potentie te zien die God heeft gegeven. Daarom hebben we God ook nodig in ons leven. We kunnen niet opvoeden zonder God. Want dan gaan we ons eigen profiel op iemand leggen. En dan denken we, zo moet het. Dat zie ik, dat moet het worden. Maar God kan jou inzicht geven wat er echt in jouw kind zit. Wat er echt in jouw collega zit. Wat er echt bij jouw klasgenoot of misschien wel bij een vrouw uit je vrouwenclub zit. En dan kan je dat lijntje met God zoeken. Hé, wat heeft God voor lijntje met die persoon? Wat is de hartconnectie die persoon heeft? Niet mijne. Nee, daar gaat het nu niet om. Het gaat om die ander. Gaaf is dat, hè? Ik geloof dat God ons uitdaagt om dat te doen. Een stukje uit de film Ferdinand. Kennen jullie die? Die is leuk, hè? Ja. Het is een tekenfilm en ik ben niet zo van de films en ook al helemaal niet van de tekenfilms. Maar sommige films zijn echt zo goed geanimeerd dat ik het echt gewoon genieten vind om naar te kijken. En zeker als daar een hele mooie boodschap in zit. De film gaat over Ferdinand. Heel even kort voor de mensen die niet de film hebben gezien. Gaat over een klein stiertje. Een klein stiertje die groeit op met andere stieren om hem heen. En er is maar één droom die je hebt als klein stiertje. En dat is dat je een stierengevecht ooit een keer gaat doen. En dan moet je voor uitgekozen worden. Want alleen de grootste, de sterkste en de beste stier, die wordt uitgekozen voor het stierengevecht. En dan ben je echt de man, zeg maar. Dus al zijn vriendjes en alle andere stieren om hem heen, die zeiden, ja, we gevechten, Ferdinand, dit en dat. Maar dat stiertje, die is heel anders gemaakt. Die stier, die houdt helemaal niet van vechten. Die is gek op zijn medemens, wou ik zeggen, op zijn medestier. Die is voorzichtig met bloemetjes, weet je wel. Dan hebben ze een bloemetje in de wei en dat soort geeft die water aan en zo. Dat soort dingen. Iets wat niet hoort bij een stier. Ja, toch? Dat vinden de mensen. Maar dat is zijn hart. Zijn karakter is gewoon heel lief. Het is echt heel lief hoe ze dat stiertje eigenlijk laten zien in die film. En ik wil jullie een klein fragment laten zien van een minuutje. Op het moment dat zijn vader wordt geselecteerd. Hij heeft het zeg maar gewonnen, een gevecht waardoor hij het stierengevecht in mag gaan. Dus het is voor die vader echt een triomfantelijk moment. En jullie gaan heel even kijken naar dat moment.
There you are. He picked me, can you believe it? Your dad is gonna fight for glory in the ring.
You really have to go?
Yeah, of course I have to go. Come on, Ferd. This is what every bull dreams of, right?
I guess. Is it okay if it's not my dream?
Well, look, Ferd, you're still a kid, you know? When you grow up, your dreams are going to change. Everything's going to change. I'll tell you one thing that's going to change. You're going to be bigger and tougher than your old man. That's for sure.
No way.
Yes, way. Yeah. And then you'll see you're going to get in that ring and you are going to be the champ.
Can I be a champ without fighting, maybe?
Oh, Ferdinand. I really wish the world worked like that for you. I do. But that's just not how it is for us. You understand?
Lief is die, hè? Die wil je toch even vasthouden? Echt, ik ben helemaal gek op Ferdinand. Ja, het mooie is, als je die film afkijkt... Ik wil eigenlijk niet de clue verklappen, maar ik moet wel een klein beetje. Anders kan ik mijn punt niet toelichten, maar... Het is zo dat door die hele film heen probeert hij eigenlijk dat gevecht te ontgaan. Maar uiteindelijk komt hij toch een keer, moet hij voor iemand opkomen of zo, komt hij toch in het gevecht. En zien ze dat hij gewoon een sterke stier is. En dan wordt hij uitgekozen om die ring in te gaan, wat hij helemaal niet wil. En uiteindelijk komt hij in het gevecht en alles. En hij wil dat mensen geen pijn doen, die maat door, heet dat geloof ik. Die wil die gewoon niet pijnigen. En uiteindelijk moet hij wel uit zelfverdediging, moet hij hem... Ja, zeg maar, uit zelfverdediging houdt hij hem tegen om te doen wat hij moet doen. Heeft hij hem zelf echt in een soort houtgreep, die matador. En dan kiest hij ervoor om zijn leven te sparen. Want op dat moment kan hij ervoor kiezen om die matador gewoon af te maken. Zo sterk is hij. Maar hij kiest ervoor om die matador in leven te laten. Op dat moment wil die matador alsnog inslaan en het gevecht aangaan met die stier. Maar dan gaat het hele publiek van, dood hem niet, weet je. Hij moet leven, hij moet leven. En dan krijgt hij eigenlijk alle eer... Waar hij eigenlijk, weet je wel, hij heeft zijn hele leven niet willen vechten. En dan op het einde van zijn leven, of tenminste op dat moment, krijgt hij eer voor wat eigenlijk zijn hart is. Want zijn hart was om niemand pijn te willen doen. En daarom vind ik dit stukje zo mooi in de film. Want zijn vader bedoelt eigenlijk, het is gewoon niet te voorkomen dat je kan vechten in de ring. Maar dat is niet zo. Hij heeft wel moeten vechten in de ring. Maar hij heeft dat zeg maar uiteindelijk kunnen ontlopen. Maar hij heeft wel moeten vechten voor zijn hart. Voor wie hij echt is. Want hij is geen stier die wil vechten.
We hopen dat je hebt genoten en zijn altijd benieuwd naar jouw reactie. Stuur hem naar info@goandtell.nl. Ook je gebedsverzoek is daar van harte welkom. Tot de volgende podcast.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.